Iedan Karapte, welkom bij de allereerste aflevering van de Taalnerds, een podcast over alles wat taal maar raar maakt. Wij zijn Walt en Claire en in deze aflevering gaan we het hebben over babytaal.
En dat is toch wel de raarste taal van alle talen, denk ik, of niet Claire?
Nou, uiteindelijk wordt het natuurlijk een normale taal, net zoals wij nu Nederlands aan het spreken zijn. Maar de manier waarop ze taal leren is wel echt heel anders dan hoe jij en ik bijvoorbeeld nu Italiaans zouden leren.
Ja, en daar gaan we dus vandaag over hebben. Jij weet daar het een en ander van?
Jazeker, ik heb er in ieder geval een scriptie over geschreven.
Oké, en voor welke studie heb je die scriptie geschreven?
Ja, theoretische en experimentele taalkunde heet dat dan. Stel je voor dat je ontleden heel erg leuk vindt en je wil vooral weten, wat is nou precies een persoonsvorm? Ja, dan moet je dat gaan doen.
Ik neem aan dat je ook voordat je ging studeren, dat je al heel veel bezig was met taal.
Oh man, ja, ik weet nog dat ik vroeger als mijn moeder aan de telefoon zat, zo zitten om te luisteren wat voor moeilijke woorden ze ging gebruiken. En dan vroeg ik er aan het eind, wat betekent dat dan? En dan ging ik dat vervolgens gebruiken op school en dan was ik 7. En daarnaast, ja, ik spaar gewoon talen. Als ik op vakantie ga, dan wil ik de taal daar kunnen spreken. Dus ik kan er inmiddels aardig wat spreken.
Nou ja, goed, ik zit zelf ongeveer hetzelfde in elkaar. Ik kan niet zo heel veel verschillende talen spreken, maar ik ben wel al mijn hele leven bezig met taal. En dan vooral met literatuur, lezen en ook veel schrijven, columns en opiniestukken en verhalen. En nou ja, sinds 10 maanden ben ik ook vader.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Nou ja, en ik ben ook wel bijzonder geïnteresseerd in van wat er dan gebeurt in dat kleine garnalenbreintje van mijn dochter. Dus als ik daar vandaag iets van jou over kan leren, dan ben ik heel nieuwsgierig naar.
Ik ga mijn best doen.
We hadden bedacht, we gaan beginnen met een hallo van de week.
Ja.
Waar komt hij deze week vandaan?
Ja, deze week komt hij uit het Ainu. Ken je dat?
Het Ainu? Nee.
Het Ainu. Nou, dat is een taal die wordt gesproken in het noorden van Japan. Maar eigenlijk nu alleen nog maar op het eiland Hokkaido. En volgens UNESCO zijn er nog maar 15 moedertaalsprekers.
In totaal. Dus in dat totaal. Betekent eigenlijk dat degene die tegenover je woont, die spreekt misschien wel een of ander onverstaanbaar dialect van die taal. En die kan je dan eigenlijk niet verstaan. Dus dan kun je eigenlijk alleen maar communiceren met de mensen die in hetzelfde huis wonen onderhand.
Ja, als het gaat om het Ainu wel. Wat hier dus gebeurt is dat ze worden vaak gedwongen om Japans te spreken. Omdat Hokkaido ligt in Japan. Dus moeten ze Japans begrijpen. En wordt zo'n minderheidstaal eigenlijk een beetje weggevaagd. Omdat ze het mogen niet op school spreken. Ze krijgen er geen onderwijs in. Dus de enige kans om het te spreken is met je familie.
En de enige manier om ervoor te zorgen dat het niet uitsterft lijkt mij dan om... dan moet je dus eigenlijk hopen dat die Ainu-vrouwen op dit moment allemaal baby's in hun buik hebben zitten. En dat die baby's allemaal al als een gek bezig zijn om al die bijzondere klanken te verwerken en die taal te leren.
Ja, dat zou heel fijn zijn. Want als een taal uitsterft, dan verlies je meer dan een grammatica of een lexicon. Je verliest een cultuur en een manier waarop je naar de wereld kan kijken en verhalen. En dat verdwijnt als een taal uitsterft.
Ja. Hey, en als ik nou zeg dat zo'n baby in de buik dan die klanken aan het verwerken is en zo al die taal leert, is dat eigenlijk hoe het werkt? Of begint een baby pas met taal te leren op het moment dat hij geboren wordt? Of misschien zelfs pas nadat hij al heel erg aan het brabbelen is? Of op welk moment begint een baby eigenlijk een taal te leren?
Ja, goede vraag. Ja, een baby begint met taal leren, zoals dat zeggen, in utero. Dus inderdaad, als ze nog in de buik zitten. Dan horen ze de melodieën van hun moedertaal al. En want wist je dat dus baby's in accenten huilen?
Baby's in accenten huilen? Nee, eigenlijk geloof ik het ook maar half, als ik heel eerlijk ben.
Ja?
Maar goed, jij bent de expert, dus dan neem ik het van je aan. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen, huilen in accent?
Nou, een Duitse baby die huilt dus vaak met een soort van vallende intonatie. Omdat dat heel erg past bij het intonatiepatroon van het Duits. Terwijl een Franse baby dus... met een Frans accent huilt, dus van laag naar hoog. Dat intonatiepatroon, dat leren ze kennen terwijl ze nog in de buik van hun moeder zit. Want die praat constant met dat intonatiepatroon. Dus de woorden kunnen ze dan niet horen, maar ze horen wel de melodie van hun eigen taal al wel. En als je dan vervolgens gaat huilen in de melodie van je taal, dan is de kans groter dat je daar gelijk een reactie op krijgt.
Dus je hebt bijvoorbeeld een Italiaanse moeder en die praat van... En dan als baby ga je dan... hoor je die melodie? En die ga je dus eigenlijk verwerken in je huilen. En dan wordt het een soort van, nou ja, moet ik dat nadoen, maar... Zo ongeveer.
Ja. Zo ongeveer, ja.
Ja, dus dan zou het betekenen dat mijn baby eigenlijk gewoon een heel Almeers huilt.
Ja, en hoe klinkt dat dan?
Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen.
Ga je dat dan ook nadoen?
Nou, ik heb zelf het idee dat ze gewoon heel... dat ze gewoon heel standaard huilt. Maar dat zal wel mijn eigen... Hè, dat zal wel zijn dat ik mijn eigen wereld dan al helemaal in het midden plaats. Dat ik misschien als ik een Franse baby hoor, dat ik denk van... Goh, wat klinkt dat bizar.
Ja, ik denk dat het zo subtiel is dat je het niet heel erg doorhebt. Maar als je echt de intonatiepatronen gaat analyseren... dat je dan wel hele aparte dingen gaat tegenkomen. Maar ja, wie gaat er de intonatiepatronen analyseren van zijn huilende baby? Ik denk dat je die gewoon gaat troosten, toch?
Ik in ieder geval niet. Ik bedoel, het lijkt me iets dat aansluit op jouw studie en misschien ook wel op je werk. Ik heb het gewoon druk genoeg met schrijven en luiers verschonen om daar verder in te duiken. Maar ik denk dat als iemand zich daarmee bezig wil houden, lijkt het me wel heel interessant om te kijken wat daar uitkomt. Maar wat ik dan ook wel interessant vind is dat, oké, mijn baby die huilt dus en die huilt dan in een accent. En dat huilen, dat is natuurlijk om mij iets duidelijk te maken. Hè? Bijvoorbeeld van ik wil eigenlijk wel wat drinken of ik zou wat eten lusten of... Kun je iets doen aan die plasluier die ik nu al 6 uur om heb? Oh. Maar in hoeverre is dat dan communiceren? Zo van, zij probeert mij iets duidelijk te maken, maar ja, merkt zij het ook als ik dan terugcommuniceer? Of hoe gaat dat?
Ja, veel mensen zien communiceren als iets wat je alleen met taal kan doen. Maar je kan communiceren ook met body language. Communiceren is eigenlijk gewoon iemand anders iets laten doen wat jij graag wil dat er gebeurt. Je wil een reactie veroorzaken. Dus als zij met huilen bij jou een reactie veroorzaakt die ze graag gedaan wil hebben. Dus ze krijgt inderdaad eten, of ze krijgt drinken, of ze krijgt gewoon aandacht. Dan heeft zij haar doel bereikt.
Ja, want ik merk bijvoorbeeld ook wel, nog los van of zij dan zeg maar, het resultaat boekt wat ze wil. Maar ik merk ook wel dat ze reageert op mij, bijvoorbeeld als ik haar iets verbied. Zo van, ze gaat bijvoorbeeld iets doen waarvan ze inmiddels weet dat het niet mag. Dus ze gaat aan de stereo zitten, ze gaat aan een stekker knagen. Ze gaat de dopertjes allemaal uit de mond peuteren. En dan kijkt ze zo heel nieuwsgierig van, wordt dit nu toegestaan? En dan zeg ik, nee. En dan houdt ze over het algemeen houdt ze op. En als ik dan op dat moment ga lachen of ik denk, laat maar gewoon gaan. Of ik zeg heel vrolijk nee, dan gaat ze over het algemeen door. Maar ik heb dus wel het idee dat ze dus kijkt of ik iets doe en daar dan op reageert. Is dat dan zeg maar niet ook communicatie dat je dus eigenlijk om de beurt is, zeg maar?
Ja, dat is wat je noemt turntaking. Dat is dus echt het elkaar afwisselen in een gesprek. Dus wij doen dat dan door vragen te stellen. Jij wil informatie van mij, dus je stelt me een vraag. Ik geef je het antwoord, dan hou ik op met praten en dan weet je van, nu moet jij weer een vraag stellen. Dat is turntaking.
Ja, en hoe begint dat dan bij een baby? Wat is dan de eerste keer dat hij doorheeft dat het om de beurt gaat?
Ja, dat is dus heel bijzonder. Want dat is iets waar mensen eigenlijk gewoon niet aan denken als je het hebt over communicatie of taal leren. En dat is worstvoeding krijgen. Een baby die drinkt en die stopt dan met drinken. En dan moedigt die moeder zo dat die baby aan van, hey, we zijn hier nog niet klaar, je moet nog even door. Dus ze schudt die baby een beetje en... Dan stopt ze en dan kijkt ze van, gaat hij verder? Ja, en dan gaat ze weer verder. En wat dus interessant is, is dat naarmate die baby en die moeder elkaar beter leren kennen, dan wordt die tijd van dat tussen schudden en weer beginnen met drinken, dat wordt steeds korter. Want het wordt een soort van communicatiemoment. Ze leren van elkaar wie is wanneer aan de beurt. De baby stopt met drinken. Dan wacht hij eigenlijk op dat de moeder schudt. En dan neemt hij weer van, nu mag ik weer verder. Nu is mijn beurt in dit gesprek.
Ja, dus ze raken eigenlijk op elkaar ingespeeld. Ze beginnen ook een beetje te begrijpen van als jij dit doet, verwacht je van mij dit. En dan kan ik dit doen totdat jij weer zo. En dan zo krijg je dus eigenlijk, komt er een soort patroon in dat je merkt van oké, dit betekent dit. En dat is van eigenlijk al communicatie, zeg jij.
Ja, dat is echt de eerste stap van communicatie is het leren dat je met z'n tweeën een gesprek aan het voeren bent. En dat je elkaar nodig hebt daarin.
Wat gebeurt er dan, wat gaat een baby dan doen op het moment dat je denkt, weet je wat, ik reageer gewoon helemaal niet op mijn baby. Zo van, ik probeer dat soms, over het algemeen gaat het dan helemaal mis. Als ik denk van, huil maar even, ik ben eventjes bezig, je krijgt je eten wel over een paar minuten, dan gaat ze helemaal door het lint over het algemeen. Mm-hmm. Maar betekent dat dan ook hè, in een wat zo'n verband als met borstvoeding geven bijvoorbeeld. Dat als je dan helemaal niet reageert op wat je baby doet, dat die baby dan denkt van, nu moet ik hier iets mee, want nu wordt er niet op mij gereageerd.
Ja, je verbreekt dan eigenlijk een patroon dat al heel lang bestaat. Het patroon van, ik stop, jij schudt en ik ga verder. En als dat ineens verbroken wordt, ja, dan gaan ze bedenken van, oké, maar hoe krijg ik dan wel die aandacht? Want ik wacht hier op een reactie. Hallo? Nou ja, zoals wij hallo gaan zeggen, gaan baby's gaan geluid maken. Die gaan een beetje kirren. Dus ze gaan niet echt praten of echt klanken maken, maar ze maken wel een geluid. En hierdoor weten ouders of de moeder weet dan van, hey, oké. Mijn aandacht was er even niet bij, maar ik moet gewoon weer verder gaan met dit, ja, laten we het noemen, een gesprek. Ik moet mijn actie uitvoeren. En dat is wel, denk ik, een belangrijk punt voor baby's, dat ze leren van, hey, als ik geluid maak, kan ik een reactie krijgen. En dat is heel leuk als die reactie iets is wat ik wil. Namelijk een positief effect, namelijk, hey, ik krijg weer voeding.
Ja, of een lachende mama, of een dansende papa, of wat je dan ook... Ja, dus een baby die gaat eigenlijk doorkrijgen van als ik geluid maak, dan dat kan een manier zijn om het gesprek weer op te starten. Dus om weer aan een uitwisseling te beginnen.
Ja.
Oké, maar in het begin is het dus inderdaad van, goh, een baby die maakt geluid en die trekt dan dus een beetje jouw aandacht. En je hebt dus je gaat lekker om de beurt, zij doet iets en jij doet iets.
Mm-hmm.
En hoe vertaalt zich dat dan op een gegeven moment naar klanken, naar vormen, naar woorden. Dus hoe weet een baby wat voor klanken die moet maken? Hoe weet een baby hoe een woord of een zin in elkaar zit? Of hoe verwerkt een baby die melodieën die hij hoort tot, zeg maar, zijn eigen klanken die hij gaat maken? Wat gebeurt er dan in dat hoofdje?
Ja, het begint eigenlijk per ongeluk met positieve aandacht. Daar komt het eigenlijk de hele tijd op neer. Op een gegeven moment gaan ze een beetje spelen met geluiden maken. En wat is dan een makkelijk geluid om te maken? Nou, als je je mond dicht doet, zo en je doet hem open, dan zeg je ba. Als je een beetje gaat zoomen, ba. Dat is een heel makkelijk geluid. En dat is heel leuk om meerdere keren achter elkaar te zetten. Dan zeg je namelijk ba, ba, ba.
Ba,
ba, ba. Ba, ba,
ba.
Zegt een baby dus heel vaak ba, ba, ba. Dan vindt iedereen dat ineens heel leuk. En dan krijg je daar heel veel positieve aandacht van. En mensen gaan naar je glimlachen en leuk met je doen. Ze gaan ba, ba, ba terugzeggen zelfs heel vaak. Superleuk. Dus daar ga je mee door. En op een gegeven moment denk je van, oh, nou, wat gebeurt als ik mijn mond dicht hou en ik blijf een beetje zoomen? Nou, dan zeg je, doe je mond open, zeg je, ah. En dan combineer je die twee klanken. Wat krijg je dan? Ma, ma, ma. En, oh boy, dan krijgen ze een reactie waar ze echt wat aan hebben, want... Dan worden mensen ineens heel enthousiast. En dat is toch gewoon heerlijk als baby. Als je een beetje zit te spelen en mensen worden ineens heel blij om je heen. Omdat je wat geluidjes hebt zitten maken.
Ja, en dan weten ze dus van, nu zitten we dus echt op het goede spoor. Hier moeten we nog even mee door experimenteren. En kijken wat voor positieve feedback we nog meer op deze geluidjes kunnen krijgen.
Ja, dus vervolgens ga je van de ma, maak je een da. Nou... Dan ben je toch wel lekker bezig. En dan heb je per ongeluk gewoon twee woorden ontdekt. Nou ja, woorden. Zij zijn gewoon natuurlijk klanken aan het maken. En daar een beetje mee aan het spelen. Het grappige is dat wij daar eigenlijk een betekenis aan hebben gemaakt. Wij zeggen, oh, als je twee keer ma zegt, dan heb je een woord gezegd. En zeg je twee keer da of twee keer pa, dan heb je ook een woord gezegd. Dus per ongeluk zeggen ze hun eigen woorden zonder dat ze het doorhebben.
Ja, dus wij hebben dat er zelf even een beetje omheen gevouwen. Zodat wij weer tevreden kunnen zijn over ons kind. En dan weer positieve feedback kunnen geven. Waardoor die baby ook weer blij is. En weer lekker verder gaat experimenteren. Ja, want aan deze kant komt dan... het is nu meestal ma, ma, ma en da, da, da. En enkele keren ook een echte papa. Ja, dan ben je helemaal in de wolken natuurlijk. Mm-hmm. En ik probeer daar wel een beetje een systeem in te ontdekken. Ook in de zin van... Wanneer doet ze dat nou? En dan heb ik toch het idee dat daar wel patronen in zitten. Bijvoorbeeld, als ik echt iets aan het doen ben. Ik ben bijvoorbeeld aan het zingen of aan het dansen. En dat vindt ze leuk. Dan gaat ze heel vaak in de pa-pa-pa-pa modus.
Mm-hmm.
Maar ook bijvoorbeeld als ze enthousiast is. Als er veel te zien is. Bijvoorbeeld, ze zit voor op de fiets, op het stoeltje. En we gaan fietsen. Dat heeft ze nog niet zo vaak gedaan. Dus er is heel veel beweging. En er is heel veel te zien. Dan gaat ze ook heel enthousiast brabbelen. Zo ba-ba-ba-ba-ba-ba. Dus... Er zijn wel duidelijke momenten waarop ze dan, zeg maar, die klanken gaan maken. Maar ik vraag me dan dus wel een beetje af van, wat is dan, hoe dat dan komt. Zo van, hoe komt het nou dat ze op sommige momenten het opeens heel logisch vindt om heel veel geluid te maken, terwijl ze soms ook heel lang achter elkaar heel stil kan zijn.
Waar we hier denk ik van uit kunnen gaan, is dat baby's vooral praten of engagen. Mag ik dat zo zeggen? Dat klinkt echt vreselijk. Ze gaan praten als ze geprikkeld worden. Als ze enthousiast worden van iets. En ja, als je niet zo heel veel hebt gezien in de wereld, dan is heel veel heel interessant. Dus als je buiten bent en je ziet allerlei nieuwe dingen die je nog nooit hebt gezien, ja, dan ga je wel aan en dan ga je een beetje praten. Want je probeert er iets van te maken. Je probeert er gedachtes over te hebben. Je probeert er iets van te vinden. En dus ga je een beetje brabbelen en een beetje kijken. Dus lig je bijvoorbeeld in een wieg en dan zie je hetzelfde plafond als wat je al jaren hebt gezien. Nou ja, jaren, maanden hebt gezien. Ja, dan is dat niet zo interessant. Dan ga je niet zoveel praten. En als jij heel erg sterk reageert elke keer als hij papa zegt, ja, dan blijft ze dat doen. Want dat is de goal.
Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet echt de goal, want uiteindelijk is het natuurlijk gewoon de goal om echt te kunnen zeggen, papa en mama, ik wil nu dit en ik wil fietsen en ik wil snoep en ik wil nu met de bal. Dat is uiteindelijk natuurlijk het doel, maar daar moet ze natuurlijk wel een flinke weg nog voor afleggen van bababa en dadada naar geef mij de bal of ik wil naar buiten. Ja. Dus dan vraag ik me af, hoe gaat dat dan? Hoe leert een baby dan eigenlijk een taal? Hoe begrijpt ze wat een woord is en hoe zo'n woord dan iets, wat zo'n woord dan betekent en hoe ze zo'n woord dan kan gebruiken om haar zin te krijgen? Hoe gaat ze van dat brabbelen naar echt woorden en uiteindelijk hele volzinnen en uiteindelijk misschien als ze 7 jaar is dat ze het woord melodramatisch gaat gebruiken?
Ja, niemand, in ieder geval, ik denk heel weinig mensen nemen een 5 maand oud kindje en zeggen, hey, weet jij wat een persoonsvorm is? En wist jij dat in het Nederlands het werkwoord altijd op de tweede plaats komt, behalve in een bijzin?
Nee, nooit gedaan. Wist ik ook niet, trouwens. Nee.
Nee, maar we komen er allemaal per ongeluk, zou je misschien denken, allemaal achter. En vanaf de eerste zinnen die we zeggen, doen we het allemaal goed. Dus er is een manier waarop we dit allemaal aan het doen zijn. En voordat we het heel moeilijk gaan maken, laten we lekker makkelijk beginnen. Het klankensysteem.
Het klankensysteem.
Het klankensysteem.
En heeft het Nederlands dan een eigen klankensysteem?
Jazeker. We hebben in het Nederlands stelt ongeveer 40 klanken. Dat zijn dus alle dingen zoals P en K, maar ook alle dingen als O en U. En ook al die leuke als eeuw. Die moet je allemaal leren kennen. En het leuke is dat mensen eigenlijk heel lui zijn. En we willen zo weinig mogelijk verschillende klanken gebruiken. Dus we gebruiken alleen de klanken die we nodig hebben om onderscheid te kunnen maken tussen een woord. Dus je kan de P dus op 9 verschillende manieren uitspreken. Maar in het Nederlands is een pet bijvoorbeeld niet iets anders dan een pet als ik hem met een H eruit spreek. Dus ja, ik kan dat dus niet, want ik heb die klank nooit geleerd. Waarom zou je klanken leren en onthouden en daar moeilijke dingen over nagedenken als ze voor jou niet belangrijk zijn?
Nee, precies. Het is alleen zo dat in andere talen dat ze dan voor een van die andere 9 P-opties hebben gekozen, bijvoorbeeld.
Ja, of soms hebben ze zelfs 3 P-opties. En dan zijn al die 3 P-opties dus onwijs belangrijk om het verschil tussen 3 woorden te kunnen verstaan.
Omdat zij dan weer andere klanken niet gebruiken.
Ja, daar kan je soms van uitgaan. Er zijn talen met enorm veel klanken en er zijn talen met enorm weinig klanken. Wij zitten daar gewoon lekker tussenin. Dus, maar het grappige is dat het dus niet makkelijker is voor een kind om een taal te leren met weinig klanken of dan met veel klanken. Omdat in principe in het begin kunnen ze alle klanken even goed horen en even goed begrijpen. En het is gewoon gedurende het eerste jaar leren ze eigenlijk hun eigen klankensysteem. Dus van hun moedertaal of de talen die ze aan het leren zijn, die leren ze heel goed. En de rest, ja, die horen ze niet en die vergeten ze. Want ja, jij en ik, wij zijn gewoon minder goed geworden in het horen van klanken. Ja, dat is pijnlijk. Ja. Maar het gebeurt.
Eigenlijk wel. Ja, verdrietig inderdaad.
Ja.
Maar dat betekent dus dat een baby die gaat dus, hè, die hoort dus van wat papa en mama voor klanken gebruiken. En die is dat dus aan het verwerken en aan het opslaan. En die probeert dat dan een beetje na te bootsen. En hoe lukt het dan om te horen sowieso wat een woord is? Van, je hoort geen spatie of zo als je vader en moeder praten. Hoe weet je nou dat die klanken bij elkaar horen en dan een woord vormen? En dat die woorden ook weer logisch samengaan tot iets wat je een zin zou kunnen noemen.
Nou ja, waar hebben ze dus dat klankensysteem voor nodig? Ja, dan komen we bij iets wat wel moeilijk klinkt. Namelijk de statistische waarschijnlijkheid van overgangsklanken. En dat klinkt dan weer heel erg moeilijk.
Zeker.
En als ik erover lees, dan vind ik het altijd heel knap dat die baby's dat dus voor elkaar krijgen. Want ik kan echt gewoon helemaal niet rekenen. Maar dan bedenk ik me dat jij en ik dat ook ooit gewoon voor elkaar hebben gekregen.
Dan ja, zonder dat ik het dan door heb gehad waarschijnlijk. Want ik kan me niet herinneren allemaal statistische berekeningen uit te hebben gevoerd. Maar dat zal dus blijkbaar goed zijn gegaan ergens in een hoekje van mijn hersenen ooit.
Ja, en dat is gewoon heel bijzonder hoe we dat gewoon allemaal voor elkaar krijgen. En dat we gewoon, terwijl we baby's zijn, gewoon sick moeilijke dingen aan het doen zijn. En terwijl we ook nog gewoon leren lopen, liggen gewoon statistische berekeningen te maken. Ja, ook ik nog. Vind dat echt heel crazy.
En dat met dat garnalenbreintje, dan allemaal tegelijk, ja.
Nou ja, het garnalenbreintje zou ik het nou ook weer niet noemen. Want ze krijgt wel gewoon al deze dingen voor elkaar.
Ja, en wat is het, voor de duidelijkheid, want het klinkt super moeilijk, maar wat is het? Statistische waarschijnlijkheid van overgangsklanken.
Ja, ik heb er dus wel even een paper bij gehaald, zodat ik geen dingen fout ga zeggen. Maar het komt hierop neer. Om het verschil te leren tussen lexicale woorden, dat zijn bijvoorbeeld zelfstandig naamwoorden, en grammaticale woorden, moet je natuurlijk wel weten wat een woord is. En het probleem is dat de input die ze krijgen niet zo fijn is. Want je hoopt dat je ze gewoon hele mooie volzinnen geeft de hele tijd, waar alle werkwoorden perfect op de goede plek zitten. En je zegt alles zo mooi, je intonatie is perfect. Nou ja, guess what? Dat is dus gewoon niet zo. Mensen zijn vreselijke sprekers. We maken fouten. We praten ongelooflijk snel. En we doen geen pauzes tussen onze woorden. Dus hoe weet je dan wat een woord is? Als je nog nooit hebt... Ja, niemand legt je uit wat een woord is. En je kan geen spaties horen. Ja, waar moet je het dan mee doen? Nou, dan moet je het dus doen door te horen waar de grenzen van een woord liggen. Dus wat is het eind van het ene woord en het begin van het andere woord? Nou, hoe doe je dat? Door te luisteren naar klanken die vaak samenkomen en klanken die niet vaak samenkomen. Zoals bijvoorbeeld KS en SK. Er zijn weinig woorden die binnen een woord een overgang hebben van K naar S. Kse, dat klinkt gewoon niet lekker ook. Maar wel omgekeerd, ske. Die hoor je dus wel vaak binnen een woord.
Ja.
Dus hoor je die overgang, dan weet je, dus hoor je de ske overgang, dan is het dus waarschijnlijker dat je het einde van het ene woord hoort en het begin van het andere.
Ja, ik begrijp de algemene logica. Ja, de algemene logica begrijp ik wel, maar wat ik dan bijzonder vind is van, ik ben me daar nooit zo bewust van geweest dat zo werkt. Ik vraag me ten zeerste af of mijn dochter dat wel doorheeft. Want het klinkt bijna alsof er dan op de achtergrond gewoon een hele zware data-analyse draait de hele tijd. Eigenlijk een soort ja, hoe moet ik dat zeggen? Een soort kunstmatige intelligentie die bezig is data te verwerken en daar conclusies aan te koppelen of zo. Maar zonder dat iemand zich daar verder van bewust is. Want het klinkt bijna alsof mijn dochter een soort chatbot is eigenlijk.
Nou ja, veel slimmer zelfs nog. Ze krijgt al deze input en gaat vervolgens een beetje terwijl ze ligt te slapen of een beetje voor zich uit ligt te staren. Dan is ze dus bezig met deze dingen. En vervolgens gaat ze praten en kan ze dus dingen zeggen als bal. Toch?
Ja, ja. En dat is dus omdat ze doorheeft, hier begint het ene woord en hier eindigt het andere woord. Omdat ze dan denkt, deze klanken komen vaak samen voor en deze niet. En deze op deze plek en deze daar. En dat is er dus de hele tijd aan het verwerken in een soort... Ja, een soort statistische analyse. En op basis daarvan gaat zij doorhebben eigenlijk hoe taal werkt op een heel abstract niveau eigenlijk. Maar vervolgens weet ze dat dus straks wel om te zetten in zeg maar klanken en woorden. En weet ze inderdaad straks te zeggen van ik wil de bal.
Ja, en wat dan nog bijzonderder is dan heeft ze eindelijk het verschil gehoord tussen verschillende woorden. Maar dan moet je ook nog weten wat is dan een belangrijk woord, een zelfstandig naamwoord bijvoorbeeld, en een minder belangrijk woord, bijvoorbeeld een lidwoord. Het is gewoon niet zo heel belangrijk om een zin te kunnen begrijpen. Nou, dat heeft dan weer te maken met intonatie. Want we zeggen belangrijke woorden met een duidelijkere intonatie dan minder belangrijke. Dus je hoort woorden en je hoort intonatie. En aan de hand daarvan weet je uiteindelijk, dit zijn zelfstandig naamwoorden. Ja. Oh, dan weet je niet dat ze zo heten. Maar je weet die groep van dingen, die spreek je zo uit. En dat zijn dan dit soort dingen. En andere woorden die met een mindere intonatie worden uitgesproken, dat zijn dus werkwoorden of lidwoorden. En die heb ik wel nodig, maar die zijn iets minder belangrijk. Het is echt crazy als je erover nadenkt dat ze ja, al zeker. Deze dingen, dat eigenlijk bijna iedereen dit gewoon voor elkaar krijgt.
Ja, ik vind het ongelooflijk eerlijk gezegd. En wat ik dan ook ga denken is van, voer ik haar dan wel, zeg maar, zo schoon mogelijke data? Ik denk van, arme meid, weet je wel, dat je dit allemaal maar moet gaan... Dat je dit allemaal maar moet gaan verwerken. Dan denk ik van, wat kan ik doen om het in ieder geval zo duidelijk mogelijk aan te leveren? Of ik er dan bij moet zeggen van, goh, dit is een lidwoord en dit is een zelfstandig naamwoord. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Maar ik kan wel, als ik zeg de bal, dat ik bijvoorbeeld bal heel erg benadruk en de niet of zo.
Ja, maar het is wel grappig. Als je mensen met kleine kinderen ziet praten, dan doen ze dat al vaak uit zichzelf. Ze zeggen vaak, kijk, dit is de bal.
Ja, je gaat al snel op een... Er is zo'n typische manier van ouders die tegen hun baby's praten, zeg maar. En dat, ja. Maar dat is dus ook goed. Dat is dus niet alleen dat aardig klinkt en dat je jezelf een beetje belachelijk maakt door dan zo'n infantiel stemmetje op te zetten. Dat is dus iets waar je
baby... Dat is een mooie bijkomstigheid.
Ja. Maar het is dus ook iets waar je baby echt iets aan heeft. Waardoor je baby gewoon makkelijker gaat begrijpen van waar gaat dit nou over en wat is nou eigenlijk een woord en een zin en hoe kan ik hier aan meedoen? Aan dit hele leuke ding dat communiceren heet.
Ja, nou ja, als we terugkijken naar het begin, kwam alles neer op gewoon positieve aandacht. En zolang je positieve aandacht blijft geven, is het altijd allemaal goed.
Oké. Nou, ik vind dat, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is ook, want volgens mij zijn we al behoorlijk door onze tijd heen. We openden net met die hallo in het Ainu.
Ja.
Kunnen we daar ook afscheid in nemen?
Jazeker. Apune paye yan.
Apune paye yan.
Yes.
Lijkt dat ergens op?
Niet dat helemaal. Ik weet. Nee.
Oké. <Okay. laughs> Nou, het is ook niet zo gek dat het nergens op lijkt, hè? Want het is een geïsoleerde taal en er zijn 15 mensen die het spreken. Dus dat is,
En wij zijn niet één van die 15 mensen. Ik wil dat dat wel even heel duidelijk is.
Ja. We zijn wel taalnerds, maar ook weer niet zulke taalnerds. Nee. Hey, Claire, echt ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ik vond het super boeiend. Ik begrijp mijn dochter nu ook wat beter. Ik heb nog meer bewondering voor haar dan ik al had. En ik ga proberen haar zo schoon mogelijke data te voeren, zodat ze zo goed mogelijk taal kan leren. En die ze dan ongetwijfeld kan inzetten om mij allerlei dingen voor haar te laten doen.
Nou, volgens mij gaat dat wel heel goed, toch? Dat dingen laten doen.
Ja, dat heeft ze behoorlijk in de knip. Nou, dankjewel nogmaals. Volgende maand zijn we er weer met een ander hallo en een heel ander taalonderwerp. Ik ben Walt.
En ik ben Claire.
Apune
paayan.
En waar kunnen mensen ons nog meer vinden?
Je kunt ons vinden op Twitter @taalnerds of je stuurt een mailtje naar taalnerds@gmail.com.